De Slag om Europa. Een podcast van Brusselse Nieuwe. Wat zijn de onderwerpen voor de komende verkiezingen? Waar raakt Europa ons in de provincie? In de gemeente? Wat gaat Europa doen als het gaat over klimaat, migratie, democratische rechten? En waar gaat het geld naartoe? Hier is Bijou van der Borst.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van De Slag om Europa. Deze zomer in juni gaan we weer stemmen voor de Europese verkiezingen. Het beleid waar we dan voor kiezen wordt vervolgens uitgevoerd in Nederland. Best wel belangrijk voor ons dus. Daarom spreken we deze podcast met Europarlementariërs en Nederlandse bestuurders over de invloed van de Europese Unie. En deze week praten we over de grensoverschrijdende problemen. Dat doen we met twee Limburgers. Want waar loop je tegenaan als je de grenzen tussen Nederland, België en Duitsland helemaal openzet? Hoe regel je het voor de mensen die over de grens willen werken? En hoe organiseer je je als politie bijvoorbeeld tegen drugscriminaliteit? Allereerst welkom Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA, nummer 3 op de lijst. Het CDA staat volgens de laatste peilingen op 2 zetels. Gaat het goed komen voor jou?
Oh, zeker. Maak me geen enkele zorgen over. We doen het altijd beter dan de peilingen. We zitten in een mooie weg omhoog, dus ik maak me geen enkele zorgen.
Ah, heel goed. Klinkt heel optimistisch. En je bent ook een beetje ervaringsdeskundige, want je komt ook uit Limburg, toch?
Ja, zeker. Stramprooi, de parel van Limburg. Geboren en getogen, dus heel dicht tegen de Belgische grens aan. Dus veel van de grensoverschrijdende problematiek en de uitdagingen die we hier proberen aan te pakken, die ken ik ook echt vanuit mijn eigen jeugd en vanuit mijn eigen leven.
Ja, dat belooft veel goede praktijkvoorbeelden, denk ik zo meteen. We gaan zo meteen ook praten met Jules Oortjens. Hij is Volt-raadslid in Maastricht en is helemaal vanuit Maastricht naar Brussel gekomen. Ja, dan merk je meteen die grensoverschrijdende problemen wat betreft het reizen. Want zijn trein had wat vertraging, dus Jules ook. Maar hij is onderweg, dus zometeen zal hij instappen. Wij beginnen alvast. Jeroen, jij bent nu eigenlijk hier in Brussel die wetten aan het maken. En gemeenteraadsleden zoals Jules, die weten daar eigenlijk nu nog niks van. En over 2 jaar krijgen zij eigenlijk die Europese regels op hun bord. Hoe kijk jij daarnaar? Hou jij daar ondertussen ook rekening mee als je die wetten hier maakt?
Natuurlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dat geldt niet alleen voor gemeenteraadsleden, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die straks met Europese wetgeving te maken krijgt. Het is heel belangrijk om mensen zo vroeg mogelijk in een vroeg stadium ook daarbij te betrekken. Zeker als het om regelgeving gaat die een speciale impact heeft. Kijk, gemeenteraadslid in Maastricht. Veel van de wetgeving waar we hiermee te maken hebben heeft een impact op Maastricht, omdat het een stad is die zowel dicht tegen de Belgische als ook dicht tegen de Duitse grens aan ligt. En dan moet je dat ook samen die uitdagingen aangaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je op Europees, nationaal, maar ook provinciaal en gemeentelijk niveau gewoon continu blijft samenwerken.
Heb je een voorbeeld van iets waar je nu mee bezig bent, wat straks in gemeenteraden als Maastricht, maar bijvoorbeeld ook in de rest van Nederland een item gaat zijn?
Ja, het werkt twee kanten op. Hè. Het werkt namelijk ook de andere kant op. Om een voorbeeld te geven, in Maastricht heb je een aantal bedrijven die zitten daar vanwege de ligging van Maastricht. Je hebt daar de callcenters van bijvoorbeeld Mercedes, DHL, H&M. Die zitten daar omdat ze in die regio hebben ze Franstalige, Duitsstalige, Nederlandstalige, Engelstalige professionals die kunnen werken. En dan kunnen ze met één centrum in Maastricht, kunnen ze de hele Europese markt ongeveer bestieren. Die kwamen in de problemen, omdat tijdens corona werd er veel thuisgewerkt, er was goed bevallen, mensen mochten thuiswerken. 3 dagen in de week, behalve de mensen die uit Duitsland, België of Frankrijk kwamen. Want de Europese regels stellen dat als je zoveel dagen in de week thuiswerkt, switch je persoonlijke sociale zekerheidssituatie naar het land waar je dan zoveel dagen bent. En zouden ze allemaal in België en Duitsland sociaal verzekerd, pensioenopbouw, belasting, et cetera, heel ingewikkeld.
Ja, dan zit je dus met de regelingen in een ander land dan waar je werkt.
Yes,
eigenlijk.
Inderdaad. En de Europese regels die dan aantonen van dat moet zo gebeuren. En dan ga je dus samen met onder andere gemeenteraadsleden in Maastricht, samen met provinciale politie in Den Haag en hier in Brussel proberen te regelen, kunnen we daar een oplossing voor vinden. Die oplossing, die is er nu. Dus voor die mensen hebben we dat kunnen oplossen. Dus het werkt twee kanten op.
Hoe is dat dan opgelost?
We hebben de Europese regels voorzien in ook in de mogelijkheden om bilaterale afspraken te maken. Dus er is nu een Europees akkoord in die wetgeving rondom de sociale zekerheid. Niet te ingewikkeld maken. Waar Nederland, Duitsland, België allemaal aan meegedaan hebben. Dus in die regio is het probleem opgelost. En dat hebben we gedaan van onderop met mensen uit Maastricht, uit de provincie, uit de Tweede Kamer, hier in Brussel. Hebben we de staatssecretaris aan het werk gezet en is dat gelukt. Dus dat werkt ook zo. We krijgen ook heel veel input van onderop om zaken die we in Europa op kunnen lossen, ook hier op te lossen. Aan de andere kant, hoe zeg je dat? Nee, het werd ook in een soort van drie staps. We hadden het net over de politie ook even voordat we aan de opname begonnen. Mijn eerste werkbezoek toen ik in 2014 gekozen ben was aan politie en openbaar ministerie in Maastricht. En met name drugsproblematiek, een van hun grote frustraties was, als we dan een drugscrimineel te pakken krijgen, we arresteren hem, hij wordt vervolgd, is het heel moeilijk alsnog om aan zijn geld of aan zijn middelen te komen als die in Duitsland of België geparkeerd staan. Dus dat neem je mee. Vervolgens ga je hier in Europa werken aan nieuwe wetgeving rondom bijvoorbeeld de confiscatie en bevriezing van middelen in grensoverschrijdende context. En dat is dan de wetgeving die we nu net afgerond hebben en die dus over 2 jaar in Maastricht en overal in Europa gebruikt gaat worden door politie en openbaar ministerie om dat soort zaken efficiënter te organiseren.
Dus dan hoeven eigenlijk landen dat, want nu is er een soort verdrag ook tussen Nederland en België en Luxemburg om dat alvast samen te regelen. Dan ja. Zou dat niet meer hoeven en geldt dat ook voor Spanje die dat met Frankrijk zou willen doen?
Ja, en je hebt dus de Benelux is een prachtig voorbeeld. De Benelux is natuurlijk een organisatie waarbij België, Nederland, Luxemburg, waarbij de Duitse hoe zeg je dat? De Duitse lenden, dus Niedersachsen, Noord-Rijn-Westfalen, die aan de grens liggen, ook soms meedoen. Waar je vaak dingen kan organiseren op een manier die iets verder gaat dan we in Europa al bereikt hebben. En waar je vervolgens eigenlijk met heel Europa weer naartoe kan werken naar dat niveau. En dat gaat op justitie-samenwerking, politie-samenwerking. We hebben echt een aantal dingen in de Benelux best goed geregeld die we in Europa ook nog verder kunnen ontwikkelen.
Is de Benelux dan ook een beetje een voorbeeld voor
ja, zeker. Ik denk een voorbeeld, een proeftuin, hoe je het wil noemen. En ik denk dat dat ook mooi is. Hè? De Europese Unie is in de afgelopen jaren natuurlijk gegroeid tot een Europese Unie van 27 landen. Die landen zijn best wel verschillend. En een van de dingen waar ik me soms zorgen over maak, is dat als je als Europese Unie altijd maar voortbeweegt op het tempo van de langzaamste, dan heb je niet de beweging die je nodig hebt als Nederland. Dus je moet ook in kopgroepen bijvoorbeeld, zoals een Benelux, alvast verder kunnen gaan, waar andere landen zich later nog weer aan kunnen sluiten. Ik denk dat het heel belangrijk is.
Even het voorbeeld geven en dan kan de rest rustig wennen. Onze andere gast is ook binnengekomen ondertussen. We wenken hem naar binnen. En dan ben ik benieuwd wat Jules Ochtjes daar allemaal van vindt.
Kunnen we meteen in vliegen.
Hallo.
Ja, ga rustig eerst rustig zitten hoor.
Ja.
Welkom.
Ja, er was vroeger gewoon een directe trein tussen Maastricht en Brussel. Hè? Dat waren betere tijden.
Nou, sterker nog, het treinstation van Maastricht is ooit gebouwd met de verbinding Aken-Hasselt. Dus er is grensoverstijging begonnen. Ja. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En nu is het eigenlijk het eindpunt van Nederland. Dat merk je dus. Ik ben 3,5 uur geleden vertrokken. Dat was niet. Dat was alsnog te laat komen, ja.
Ja, dat is een goed voorbeeld van hoe grensoverschrijdend werken soms best wel lastig kan zijn.
Ja, mooi voorbeeld.
Daar gaan we het over hebben. Ik ga je gewoon nog een keer eventjes aankondigen en welkom heten in de studio. Jules Ochtjes, je bent Volt raadslid bij de gemeente Maastricht. Je staat nog niet hier in Brussel op de kandidatenlijst, maar ik wilde toch eerst even vragen. Het Europees Parlement, zou dat iets voor jou zijn?
Als ik heel eerlijk moet zijn, zie ik het Europees Parlement meer voor me dan de Tweede Kamer, dat wel. Maar ik ben in de eerste plaats toch echt een Limburgse Europeaan. Dus hoewel ik ook docent ben European Studies en heel veel interesse heb in de rest van Europa, probeer ik toch altijd vanuit een Limburgse bril naar de politiek te kijken. Of daar ooit ruimte voor zal zijn in het Europees Parlement, wie weet. Maar ik denk dat de eerste plaats nu echt de gemeenteraad is voor mij. Ja.
Je focust je nog even op Maastricht. En als je dan naar Maastricht kijkt, eigenlijk de eerste vraag die ik wil stellen. Hoe wat zie je van de invloed van Europa in Maastricht als gemeenteraadslid?
Soms is het makkelijker om te zeggen, wat zijn de Nederlandse invloeden in Maastricht? Hè? Maastricht kwam later bij Nederland dan Suriname. Dus het is een stad die eigenlijk nog helemaal niet zo lang bij Nederland hoorde. Je ziet dat ook terug in de data. Hè? Er was een onderzoek van het Limburg Museum in Venlo een aantal jaar geleden, dat de meerderheid van de Limburgers zich in de eerste plaats niet Nederlands voelt. Dus daar zit best wel een afstand naar Den Haag. Nou, dat kun je natuurlijk op een negatieve manier uiten. Maar je kan het ook omarmen en zeggen, hey, maar daar zit natuurlijk ook onze wat ons speciaal maakt. Wat ook mensen naar Maastricht trekt. Ik bedoel, Nederlanders vinden Limburg ook mooi, omdat het een stukje buitenland in Nederland is. Ik denk niet dat we daar ons voor moeten schamen. Ik denk dat we dat helemaal moeten omarmen. Dus voortaan ook onze stad en onze regio niet meer behandelen als een uithoek van Nederland, maar echt als een kruispunt en een kloppend hart van Europa. Maar ja, daar liggen dus wel heel veel obstakels op de weg. Precies de reden waarom ik hier te laat ben vandaag is daar een goed voorbeeld van, ja.
Ja, over die obstakels. Ik begreep dat jij eigenlijk had voorgesteld om dan ook met een wethouder voor Europese zaken te komen, om die obstakels te overbruggen. Wat zou zo'n wethouder doen?
Nou, die wethouder portefeuille die is er gekomen. We zitten inmiddels niet meer in de coalitie, maar de portefeuille bestaat nog steeds. Dus het zaadje is geplant. 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit, kun je zeggen. Wat doet zo'n wethouder Europese zaken? Op dit moment vooral de belangen van Maastricht lobbyen in Brussel en een aanspreekpunt zijn voor Akenluik, voor Duitsland en België. Want ja, kijk, uiteindelijk al die wethouders en burgemeesters in Nederland, die zitten heel erg in dat Haagse systeem. Is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Maar ze zitten eigenlijk niet meer zo sterk in dat bredere regionale systeem.
Hoe merk je dat dan?
Ze hebben elkaars telefoonnummers niet, dat ten eerste. Dus een wethouder in de wethouder in Maastricht, die belt niet vaak met de schepenen van Luik. Wat natuurlijk heel raar is, Luik, een stad die bijna even groot is als Eindhoven, de cultureel centrum van Wallonië, ligt gewoon om de hoek. En wij blijven ons blind staren op het noorden. Dus dat zaadje, dat hebben we wel geplant met die wethouder Europese Zaken. Daar is nu ook een ambtelijk team omheen gebouwd. Dus we hopen ook dat dat nu blijft en dat dat niet opeens verdwijnt na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daar gaan wij in ieder geval alles aan doen om dat niet te doen. Maar dat is het begin. En ik hoop dat uiteindelijk Maastricht eigenlijk ook weer een beetje die eigenheid van vroeger, toen het op een rare manier normaler was om nauw in verbinding te staan met je eu-regionale buursteden, dat weer wordt opgepakt, dat weer wordt omarmd en dat we dat weer overal terug gaan zien in de stad. Want als uithoek van een land denk ik dat onze uitdagingen niet opgelost gaan worden.
En dat zijn vooral wat je tegenkomt door de ligging van Maastricht. Zijn er ook nog andere zaken? Ik kijk even naar, we hebben nu ook een Europarlementariër bij ons in de buurt. Ja. Waarbij je denkt, ja, mooi die Europese wetgeving vanuit Brussel, maar voor een gemeente werkt het toch net niet zo.
Nou, daar moet ik ten eerste even een compliment geven aan het CDA. Ik ben zelf afgestudeerd op de christendemocratie. Dit is een ideologie die mij heel veel inspiratie heeft gegeven. Het is natuurlijk anders dan Volt. Maar wat ik heel mooi vind van CDA, waar wij ook veel van kunnen leren, is dat het een partij is die heel diep in de lokale politiek zit, heel diep in de verenigingen zit, maar ook een cosmopolite bril heeft en durft over grenzen heen te kijken. We hebben het meermaals meegemaakt in de gemeenteraad Maastricht dat wij een probleem zagen, bijvoorbeeld bij grenswerkers die geen geld kregen tijdens de pandemie. En dan kaarten wij dat probleem aan bij onze Kamerleden en bij onze Europarlementariër Damian Beuzelaken. Dat ging heel goed. En eigenlijk was de enige andere fractie waar wij op konden terugvallen in de gemeenteraad, dat was het CDA. Dus dat is een partij die niet altijd in lijn is met Volt, als het gaat bijvoorbeeld om progressieve ideeën. Maar als het gaat om die link leggen tussen lokale, landelijke en Europese politiek, ja, dan zijn de christendemocraten toch altijd een surprising ally, zo te zeggen. Ja.
Oh, dus ze hebben het eigenlijk opgelost. We hoeven ze eigenlijk niks meer te vragen.
Nou, nee, ik denk, kijk, daarin. Kijk, je kunt het hebben over hervorming in de Europese Unie. Daar heeft onze partij het ook heel erg veel over. Maar het eerste wat moet veranderen is een mentaliteit. En dat is dat je dus als raadslid als statenlid in de provincie, als Kamerlid, als Europarlementariër allemaal bezig bent met dezelfde uitdagingen en op verschillende niveaus daar oplossingen voor moet aanbieden. Dat je dus lokaal aan de bel trekt en wel zegt, het is ook onze verantwoordelijkheid. En niet wat er dus ook bij het bestuur van Maastricht gebeurt vaak, dat ze gaan wijzen naar België en Duitsland en zeggen, ja, maar wij doen het netjes, zij doen het niet netjes. Nou ja, daar koopt een grenswerker geen brood van. Dus als je echt iets wil betekenen voor de kleine Europeaan die nu dreigt eurosceptisch te gaan stemmen, en dan, dat vind ik echt een gevaar voor de Europese belofte, dan zul je op lokaal, landelijk en Europees niveau veel meer het gesprek moeten voeren. En dan is een wethouder Europese zaken of een schepen Europese zaken Luik, ik durf te dromen, is natuurlijk wel heel fijn om een duwtje in die richting te geven.
Hoe kijk jij naar dat idee, een wethouder voor Europese zaken? Zou dat werken als alle Nederlandse gemeenteraden zo iemand zouden hebben?
Kijk, ik denk sowieso dat het goed is dat er ook in gemeentes, zeker in de grotere gemeentes en zeker bij de gemeentes die aan de grens liggen, heel veel aandacht is voor de grensoverschrijdende en de Europese aspecten van het werk in de gemeente ook. Of dat via een wethouder moet. Wat ik altijd een beetje jammer vind, en je ziet dat ook met, we hebben vroeger in Den Haag hadden ook een staatssecretaris Europese Zaken. En dan krijg je één man die verantwoordelijk is voor Europa. Terwijl wat je eigenlijk zou willen, denk ik, is dat op alle departementen, bij alles wat er gedaan wordt, ook naar de Europese dimensie en de Europese aspecten gekeken wordt. Als een Europees wethouder in Maastricht dat ook doet, dan is dat, wat mij betreft, helemaal prima. En dan moet iedere gemeente zelf bepalen of dat helpt. Wat ik denk dat heel belangrijk is, wat Jules ook terecht zegt, is, kijk, ook politieke partijen moeten gewoon zorgen dat je die vertaalslag kan maken van wat er in de gemeente, in de provincie, in het land gebeurt, wat er in Europa gebeurt en hoe je dat met elkaar samen kan brengen. We hadden het in het begin al even gehad over de thuiswerkende grenswerkers, wat ook via al die verschillende niveaus opgelost is. Voor de Tozo-grensondernemers hebben we het helaas niet naar wens kunnen oplossen.
Tozo?
Maar, nou, sorry, tijdens corona was er een tegemoetkoming voor ondernemers. En die gold voor alle ondernemers, behalve de ondernemers die hun zaak in Nederland hadden, maar hun woonadres in België of Duitsland. Dus die mensen betaalden in Nederland sociale premies, die betaalden in Nederland belasting, maar die kregen geen geld in Nederland. En ze kwamen er ook niet voor een aanmerking in België of Duitsland. Ja, daarvan hebben wij gezegd, en Volt ook, dat kan niet. Dat is niet eerlijk ten opzichte van die mensen. En dat hebben we tot aan de hoogste administratieve rechter in Nederland hebben we dat gebracht. Maar uiteindelijk hebben we helaas die strijd vooralsnog verloren. Want ik heb toevallig 2 weken geleden een prachtige brief van de Europese Commissie geschreven op basis van een klacht van mij, waarin ze antwoorden van, ja, eigenlijk heeft u gelijk, maar omdat het al zo lang geleden is, kunnen we er nu niks meer aan doen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk, ergens begrijp ik het, maar het is ook heel teleurstellend. Dus we kijken nog een beetje hoe we daar nu nog iets verder mee kunnen gaan.
Inspiratie voor de toekomst, dat Europa dat in ieder geval kan oppakken. Voor grenswerken over de grens is heel erg moeilijk. Criminaliteit crimineel zijn over de grens is dan eigenlijk weer heel erg makkelijk in Europa. Want je kan gewoon vanuit Limburg met je bestelbusje de grens over naar Duitsland en België door de open grenzen. Dat brengt soms wat problemen met zich mee. Daarom is onze verslaggever Brandon van Mil in Maastricht bij de politie geweest. En je hebt daar eigenlijk gevraagd van waar ze tegenaan lopen als het gaat om criminaliteit bestrijden over de grens. Wat zijn de problemen die ze daar ondervinden?
Ja, het werd al eerder aangekaart. Het is een unieke omgeving, de omgeving Limburg. Je hebt Keulen en je hebt Luik en Limburg. En die cirkel, dat is 6 miljoen mensen in totaal. Een unieke ligging. En daarbij heb je dus niet alleen maar steden, maar je hebt ook heel veel platteland. Dus heel veel landbouw en boeren met stallen. Als je dan denkt aan de serie Hollands Hoop, waar dan iemand zijn stal wordt ingenomen en dat daar dan een hele drugsbende begint. Ja, dat is wel mogelijk in die provincie. Ik zeg niet dat het bij elke stal gebeurt, maar het is wel mogelijk. En wat je daar dus ziet is dat ze werken dus samen. De politiekorps van Maastricht en die van Lanaken en Maasmechelen, die werken dus samen, heet LAMA, dat politiekorps. En je merkt dat daar heel veel goede dingen gebeuren, maar er gebeuren ook heel veel slechte dingen. Er zijn dingen die beter kunnen, laat ik het zo zeggen. En dat is onder andere... Een Nederlands agent heeft niet dezelfde bevoegdheid als een Belgisch agent. Dus als ze samen in een politieauto zitten, dan mag de ene taser gebruiken en de ander niet. Dus dat zijn wel dingen waar ze dan tegenaan lopen. Het is ook het tweede ding waar ze ook tegenaan lopen is dat ze maar 2 keer in de maand met elkaar samenkomen. Dan zijn ze maar een dag samen. En dan hooguit 1 uur of 2, 3. Dat is vaak niet genoeg. Daar merk je ook dat de politiechef daar zo echt oproept dat daar meer dat
ze
meer
kan. Ze hebben wel gewerkt aan oplossingen, heb ik begrepen.
Ze hebben ook gewerkt aan oplossingen. Dus bijvoorbeeld, er zijn dagen dat carnaval zijn in Limburg natuurlijk. Maar ook wielerrondes. Nou, dan komen Belgische agenten, komen dan Nederlandse agenten tegemoet. Komen dan helpen en vice versa als dat in België moet. Dat zijn dingen, dat zijn van die dagen dat samenwerken, dat wordt bevorderd. En waardoor die band ook sterker is met die twee politiekorpsen.
En mogen ze dan nu stellen, ik ben een politieagent en ik ben mijn... er is een gijzeling, die is begonnen in Maastricht, maar die persoon die wordt gegijzeld naar Brussel. Wat kunnen we dan doen?
Nou ja, kijk, vroeger toen ik met mijn vader SBS keek, toen zaten we naar wegmisbruikers te kijken en dan zag je die politieauto, weet je, dan als iemand achtervolgd werd, dan moest de politieauto voor de Belgische grens stoppen. En dan zei diegene bij SBS altijd, ja, nu mag de Nederlandse politie niet verder. Nou, tegenwoordig kan dat dus wel en dat kan ook steeds beter. Als je bijvoorbeeld het is niet zo dat de politieagent vanuit Nederland naar Brussel zal rijden. Maar er is een nauwer samenwerkingsverband met de Belgische politie. En het kan zo zijn dat Nederlandse politieauto wel over de grens mag. Moet wel goedkeuring krijgen van de politiechef in Maastricht of de Nederlandse politiechef om dan door te mogen rijden. Maar die samenwerking dat de Belgische autoriteiten het over kunnen nemen of de Belgische politie het over kan nemen, die zijn veel beter. Ja.
En hoe gaat dat dan als... Je hebt het de hele tijd over de Belgische politie. Als iemand richting Duitsland rijdt?
Ja, dat is wel lastiger. Dat samenwerking... als ik de korpschef in Maastricht spreek... Die samenwerking is er wel, maar dat kan echt veel beter. Als je dan kijkt dat vergelijkt met dat van België... en zeker politiebureau in Lanaken en Maasmechelen. Dat is veel nauwer. Terwijl Keulen eigenlijk... ik ben het even kwijt. Misschien een half uur, een uur duurt.
Keulen is een uur en Aken is een half uur.
Ja, precies. Dus ja. Dat zijn twee grote plaatsen in Duitsland. Daar mag die samenwerking echt
wel
wat
nauwer. Dan zou Europa misschien nog wel wat kunnen doen. Ja. Ik zie jou al heel tijd een beetje herkennend knikken.
Ja, kijk.
Klinkt het jou bekend?
Ja, zeker. Kijk, er zitten meteen weer haken en ogen aan. Eigenlijk is Zuid-Limburg... in de praktijk een vierlandenpunt. Want je hebt ook nog Wallonië. En Maastricht grenst niet alleen aan Vlaanderen, maar ook aan Wallonië. Daar is die samenwerking alweer veel minder goed mee. Terwijl de drugshandel met Luik vrij intensief is. En je hebt natuurlijk het taalprobleem. Wat ook steeds groter wordt. Hè? Het is beschamend om te zeggen vanuit mijn partij ook. Maar wanneer wij vertegenwoordigers van Volt Maastricht... naar het Waalse congres sturen, zijn dat altijd babyboomers. Want die spreken nog Frans. Dus je ziet ook dat die taalkennis die gaat ook alleen maar achteruit. En je ziet ook daar heel veel verschillende uitdagingen. Onderwijs lijkt dan heel weinig met veiligheid te maken te hebben. Maar dat overlapt dan opeens toch weer. Maar ook
wat... Door de taal, ja, dus dat zou helpen als iedereen elkaars taal spreekt.
Ja, precies. En kijk, en los daarvan, wat natuurlijk wel goed is aan het voorbeeld dat hier wordt gegeven, is je kan heel veel problemen ook bilateraal oplossen. Ik ben zelf een enorme eurofiel, dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Ik hoop dat zoveel mogelijk kan worden opgelost in Brussel. Maar als iets sneller kan worden opgelost door lokaal en landelijk samen te werken om een bilateraal verdrag te sluiten met bijvoorbeeld België, zoals dat nu is gebeurd, ja, dan is dat natuurlijk geweldig. Dus we moeten ook niet de hele tijd blijven bidden totdat de Europese Raad weer met geweldige ideeën komt. En we kunnen ook vanuit lokaal aan de bel trekken en zeggen in Den Haag, in de wetstraten, dus in het federaal parlement in België of in Berlijn. Jongens, er moet iets gebeuren in dat grensgebied. En we gaan niet wachten totdat de Europese Unie het doet.
Wat vind jij, Jeroen? Is dat aan landen of is dat aan de EU?
Whatever's quickest. Dat is precies wat Jules ook zegt. Je moet, kijk, idealiter los je dit soort zaken op voor heel Europa. Want de problemen die we in de grensregio in Limburg hebben, die spelen zich ook af in andere grensregio's in Europa. Maar tegelijkertijd, en dat zei ik in het begin van deze podcast ook al, je moet oppassen dat je een Europa creëert wat alleen maar kan functioneren op het tempo van de langzaamste. Er moet altijd de mogelijkheid zijn om met gelijkgestemde landen alvast de vlucht naar voren te nemen, met de voorwaarde dat als andere landen er klaar voor zijn, ze altijd aan mogen sluiten. Dat doen we met België, met dat verdrag. Je ziet nu ook als het gaat om bijvoorbeeld de havenstrategie, als het gaat om de drugsmokkel in de havens, zitten we met België, met Duitsland, met Italië, Spanje, Nederland, hebben we een kopgroep gemaakt waarin we dat aangepakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want uiteindelijk, criminaliteit in de grensregio is iets van alle tijden. Stramprooi, onze carnavalsvereniging, zijn de zoldmalen. Dat zijn de zoutzakken die vroeger de smokkelaars op de rug namen om zout tussen Nederland en België te smokkelen. Het is niet zo dat open grenzen de criminaliteit per se gemakkelijker gemaakt hebben. Het is het gebrek aan afstemming en het gebrek aan samenwerking, het gebrek aan makkelijk informatie delen tussen lidstaten die het voor georganiseerde criminaliteit zo interessant maakt. We zitten nu in een situatie in Europa dat volgens mij 70% van de georganiseerde criminaliteit grensoverschrijdend is. En die zijn in 2 of meer landen actief, want dat zit het geld te verdienen. En daar moet je echt tegen optreden. En dat moet je vanuit Europa zoveel mogelijk faciliteren. Je moet hier de wettelijke basis regelen om informatie te mogen delen, om dat makkelijker te maken.
Nu niet al heel makkelijk?
Nou, we zijn echt vele malen. Je moet ook het oppassen er alleen maar negatief naar te kijken. We zijn de afgelopen 20 jaar hebben we enorm veel vooruitgang gemaakt. Ik was een paar jaar geleden op een conferentie in Duitsland over veiligheid. En de politiechef van Noord-Rijn-Westfalen, die zei grappend, maar hij meende het wel. Hij zei, onze informatieuitwisseling, onze samenwerking met Limburg is beter dan met veel andere deelstaten in Duitsland. Want ook, je zei al Wallonië, maar ook Duitsland is natuurlijk een land wat een federaal land is, met verschillende länder, met verschillende politiediensten, die onderling ook niet altijd even gemakkelijk samenwerken. Dus het gaat al vele palen beter, maar je moet dan nog veel meer doen. Ik weet niet of daar tijd voor is, maar een van de dingen waar wij nog veel meer op moeten inzetten is politie-justitie samenwerking gaat best wel goed al. Wat wij in Nederland doen, en wat ook in Maastricht heel belangrijk is, is dat je ook burgemeesters, ook administratieve aanpak, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit in de verf zet. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld Echt Zusteren, het smalste stukje Nederland. Jos Hessels is daar burgemeester. Als hij een vergunning intrekt van een horecapand vanwege drugsgerelateerde feiten, dan mag hij dat doen. Maar als die ondernemer vervolgens 5 kilometer naar het oosten vertrekt, daar een horecapand betrekt in Duitsland met dezelfde situatie, dan mag hij als burgemeester zijn collega in Duitsland op dit moment niet informeren van, luister, ik heb deze man zijn vergunning ingetrokken vanwege deze drugsproblematiek.
Waarom mag dat niet?
Omdat daar geen juridische basis voor is. Als het politie is, als het justitie is, crimineel, strafrecht, ja. Bestuursrecht mag dat niet zomaar. En dat is iets, dat zou een van mijn prioriteiten zijn ook voor de komende jaren. Dat moet je in Europa ook regelen. We weten allemaal, drugscriminaliteit kun je niet alleen maar met politie en justitie aanpakken. Je moet daar alle instanties voor gebruiken die je kan gebruiken. En dat moet je dat dan ook grensoverschrijdend kunnen doen.
Denk je dat dat nodig is, Jules?
Ja, ik denk zeer zeker. Nou, ik vind het een supergoed voorbeeld. Ik had er nog helemaal niet van gehoord. Dus, maar ik denk dat het een heel goed voorbeeld is van wat voor proces je soms nodig hebt om die integratie in de goede richting te duwen. Hè. Dus je zult uiteindelijk moeten terugvallen op dat soort lokale ervaring. En meestal gaat het pas fout op het moment dat het ook echt fout gaat. Het is niet alsof je 10 jaar van tevoren verwacht, nou, als dat gaat gebeuren met een horecaondernemer, et cetera. Het moet echt gebeuren om te beseffen, oké, hier moeten we samenwerken. Dus daarom is het denk ik ontzettend belangrijk dat wij dat gesprek, dat Europese gesprek, op al die lagen echt gaan institutionaliseren. En ik ben het wel met mijn collega deels eens dat het antwoord op de vraag is niet, we hebben een wethouder en nu komt alles goed, hè? Maar ik denk wel dat het ontzettend goed is wanneer er een groep ambtenaren is, wanneer er een bestuurder is die echt vanuit die Europese invalshoek naar politiek kijkt en integraal wordt meegenomen in al het andere beleid. Als we dat meer zouden doen op al die verschillende lagen, dan denk ik ook dat het sneller zal gaan.
Ja, meer naar Europa kijken over alle thema's. Ik hoor mezelf ook al zeggen dan eigenlijk meer Europa. Ook om drugscriminaliteit en andere criminaliteit te bestrijden. Grijpen dus eigenlijk naar meer Europa. Terwijl dat is niet altijd als je het in de verkiezingen of aan burgers vraagt van moet Europa hier meer mee doen? Moet Europa hier meer aan doen? Waarvoor ze zouden kiezen? Hoe kijk jij daarnaar, Jeroen? Hoe ver kan Europa daarin gaan?
Ik vind echt een beetje een non-issue. Ik vind het tragisch dat we in Nederlandse debatten over Europa of in Nederlandse campagnes over Europa vaak niet verder komen dan ben je voor of tegen Europa of moeten we meer of minder Europa hebben. Mijn ervaring is, ook als ik met Limburgers praat, als je ze de vraag stelt, gewoon open. Dus moet Europa meer of minder bevoegdheden krijgen? Dan is het antwoord vaak, het is wel goed zo nu als het nu is, moet niet meer. Maar als je dan met praktijkvoorbeelden van zo'n zaak in echt zusteren of drugscriminaliteit, zou Europa wat meer moeten doen om die samenwerking te verbeteren? Ja, nee, dat is goed. Dus je moet uiteindelijk met voorbeelden op thema's moet je gewoon heel duidelijk aangeven wat wil je dat Europa doet, hoe wil je dat ze het doen. En dan zullen er ook ongetwijfeld verschillen zijn tussen Volt en het CDA over hoe we vinden dat Europa dat zou moeten doen en wat ze moeten doen. Maar daar moet je debat over voeren. Maar alleen maar de vraag stellen, moet er meer of minder Europa zijn? Dat doe je ook, denk ik, de kiezer tekort.
En ik denk, ik wil daar wel een goed voorbeeld van geven. Ik ben het helemaal mee eens met jou. Kijk. Ik sprak een maand geleden met een hovenier. Die is gewoon ZZP-hovenier in Maastricht. En die kreeg op een gegeven moment telefoontjes van Belgische potentiële klanten. Of ze iets zou kunnen doen met hun tuinen. Toen heeft ze met een fiscalist gesproken van oké, hoe ga ik dat aanpakken? En toen was het advies, niet. Dat ga je niet aanpakken. Tenzij je nog een tweede bedrijf in Belgisch Limburg begint, moet je dat niet doen, want het is gewoon fiscaal allemaal veel te ingewikkeld. En het gekke is, voor grote bedrijven is het relatief gemakkelijk, want die hebben vaak een afdeling die dat wel oplost voor hen. En dat is een beetje mijn probleem. Het Europese Unie van de grote Europeanen, de Zuidas, de Frankfurt, de bankensector, dat werkt relatief goed. Maar de Europese Unie van de kleine Europeanen, of dat nu de grensondernemer in Kerkrade is, of de vrachtwagenchauffeur, ja, dat dreigt te verliezen. En dat is wel echt een enorm gevaar voor de Europese Unie, want die mensen vormen de ruggengraat van ons continent. Dus als we die gaan verliezen, hebben we een enorm probleem. En tot nu toe heeft, denk ik, het CDA daar heel erg goed werk verricht. Hè? Historisch gezien, dat moet ik ze echt meegeven. Heel diep in het verenigingsleven, heel diep in lokale zorgen en dat ook proberen Europees aan te pakken. Maar dat dreigt dus nu te verschuiven. Dus ik denk dat we daar allemaal als pro-Europese partijen een taak hebben om die mensen weer de Europese belofte te laten zien en hen daar weer in te laten geloven.
Is dit nog een beetje inspiratie voor de aankomende verkiezingen?
Nee, maar dit is precies. Ik weet nog, toen ik in 2014 voor het eerst kandidaat was voor de Europese verkiezingen, was dat ook een van mijn belangrijkste inspiratiebronnen. Stuurde mij voort, omdat toen kwamen we ook net uit de financieel-economische crisis. En je merkte gewoon dat de Europese Unie te lang en te veel een unie geweest is waarbij eigenlijk alleen maar naar een soort van plus-min rekening gekeken wordt. Hè? Als je 3% economische groei hebt, is het goed. Als het minder is, is het niet goed. Zoveel miljard, bla 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 bla. Maar kijk, Europa is een economisch succes, dat valt niet te ontkennen. Maar dat succes moet wel evenredig gedeeld en gevoeld worden in de hele bevolking en met name ook in grensregio's. Om van de Europese Unie succes te maken. En dat hebben we in het verleden te weinig gedaan. Er is ook te weinig oog geweest voor de sociale aspecten van de Europese Unie. Ik denk dat die kentering ingezet is, dat we er nog niet zijn. En dat het ook wel soms moeilijk is, merk ik in de praktijk, als ik hier zit, om die balans juist te vinden. Ja, want je maakt wetgeving, zeker grensoverschrijdend, dat zien we ook veel misbruik. We zien misbruik op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. We zien hele bijzondere detacheringsconstructies door heel Europa. We zien nu detachering van Bosniërs via Slovenië in Nederland, et cetera. Dus aan de ene kant is er een roep om strenge regels om die Europese arbeidsmarkt ook te zorgen dat een eerlijke Europese arbeidsmarkt is. Terwijl je tegelijkertijd, en daarom is het denk ik heel belangrijk En daarom zou ik Jules ook van harte uitnodigen om je toch vooral kandidaat te stellen voor het Europees Parlement ook. Want hoe meer Limburgers hier, hoe beter, zeg ik altijd maar. Maar daarom is het echt heel belangrijk dat je ook mensen uit zo'n regio hier in die parlementen hebt, om ook rekening mee te houden. Want ja, luister maar, als we al die regels strenger gaan maken, waak er wel voor dat we niet onmogelijk gaan maken voor iemand uit Maastricht om in Lanaken te gaan werken. Of voor iemand uit Venlo om in Duitsland een klus te gaan uitvoeren met zijn bouwbedrijf of met zijn hoveniersbedrijf. Die balans, die moet je altijd zoeken. En de eerlijkheid is ook dat in de praktijk, als het op de punten en de komma's van de wetgeving aankomt, soms best moeilijk is om dat te vatten. En daar moeten we aan blijven werken met z'n allen.
Dus veel mensen uit de regio die naar Brussel moeten gaan en andersom, denk ik. Deze Zeker. Podcast doet dat eigenlijk ook. Hè? Wij koppelen regionale bestuurders aan Europarlementariërs. Nou, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Parlement. En in de aanloop naar de Europese verkiezingen heb ik nog even een leuke tip voor je. Voor wie zich wil voorbereiden, kan op donderdag 16 mei naar Beeld en Geluid gaan. Want daar is een groot debat tussen lijsttrekkers van de Europese partijen. Voor deze aflevering wil ik graag mijn gasten bedanken. Bedankt, Sjoe Otjes.
Graag gedaan.
En bedankt, Jeroen Leenaars.
Graag gedaan, was leuk.